Je luistert naar Bedtijdverhalen voor Rebelse Meisjes, een podcast van Abel. Dit is het verhaal van rebel Arianna Huffington, beroemd geworden door haar vele boeken, uitgeverijen en invloed op de mediawereld. Verteld door journalist en televisiepresentator Merel Westrik.
Veel plezier met luisteren.
Er was eens een meisje dat haar humor en wilskracht zou inzetten om wereldwijd belangrijke gesprekken te beginnen. Haar naam was Arianna. Arianna groeide op in Athene, in Griekenland, in de jaren 50, waar ze met haar moeder Ellie en haar zus Agapi in een klein appartement woonde. Arianna's moeder had niet gestudeerd, maar ze hield van lezen en ze leerde uit zichzelf 4 talen. Toen Arianna klein was, zat ze vaak aan de keukentafel, waar ze de smakelijke gerechten van haar moeder proefde en ze samen over de Griekse filosofie praatte. Arianna bewonderde haar moeder en wilde net zo dapper zijn als zij. Ellie zat vroeger in het Griekse verzet, dat in het geheim tegen de nazi's vocht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook nam ze een groot risico toen ze van Arianna's vader scheidde en Arianna en haar zusje grotendeels alleen moest opvoeden. Gewapend met het eindeloze advies van haar moeder en stapels boeken, wilde Arianna later ook risico's nemen en laten zien waar ze voor stond. En bovendien wilde ze dapper zijn. Ik ben Merel Westrik en dit is Bedtijdverhalen voor Rebelse Meisjes. Een podcast over rebelse vrouwen die ons inspireren en ons laten dromen. Gebaseerd op echte verhalen. In deze aflevering Arianna Huffington. Arianna bracht veel tijd door met haar vader, die journalist was. Ze hield van zijn wereld, de wereld van woorden en ideeën. In die tijd spaarden de meeste Grieken geld om de bruidsschat van hun dochters te betalen. Dat is het geld dat een familie aan de toekomstige echtgenoot van een vrouw geeft als ze zich verloven. Maar Ellie, Arianna's moeder, zei tegen haar dochters: je opleiding is je bruidsschat. Omdat ze niet kon terugvallen op het inkomen van haar ex-man, leende Ellie geld van familieleden en verkocht ze haar eigen persoonlijke spullen. Nadat ze de rekeningen en boodschappen had betaald, spaarde ze alles wat ze kon voor de studie van haar dochters. Op een dag zag de 15-jarige Arianna een foto van de Universiteit van Cambridge op de cover van een tijdschrift. Ze nam het tijdschrift mee naar huis, gooide het op de keukentafel en zei tegen haar moeder: daar wil ik heen. Toen ze aan haar vrienden vertelde dat ze naar Cambridge in Engeland wilde, zeiden ze dat het nooit zou lukken. Het was veel te duur en de toelatingsexamens waren veel te moeilijk. En Arianna sprak geen Engels. Maar haar moeder lachte haar niet uit. Haar moeder zei: als je daar echt heen wil, gaan we samen kijken hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Haar moeder twijfelde nooit aan haar. Dus Arianna deed haar best op school, leerde Engels en toen het zover was, slaagde ze voor het toelatingsexamen. Maar er was nog een laatste obstakel. Een persoonlijk gesprek op Cambridge zelf. Dus Ellie schraapte het geld bij elkaar voor Arianna's reis. In de lift naar de ontmoeting stonden 11 andere jonge vrouwen. Eén van hen zei: slechts één van ons wordt toegelaten. Angst en onzekerheid borrelden in Arianna op. Maar toen hoorde ze de stem van haar moeder in haar hoofd. Als je niet wordt toegelaten, is dat niet het eind van de wereld. Ik zal niet minder van je houden. Falen is niet het tegenovergestelde van succes. Falen is een opstapje naar succes. Kort na haar gesprek hoorde ze dat ze niet alleen was toegelaten tot Cambridge, maar dat ze ook nog een beurs had gewonnen. Pas 17 jaar oud pakte ze haar koffers in en vertrok moedig op weg naar haar nieuwe avontuur. Het leven in Cambridge was heel anders dan in Griekenland. Arianna had het moeilijk met haar zware Griekse accent, het slechte weer en het feit dat ze haar familie miste. Er was één plek waar Arianna zich echt thuis voelde. De Cambridge Union, een van de beste debatverenigingen van de wereld. Arianna keek eerst alleen toe hoe andere studenten met elkaar debatteerden. Ze vond het prachtig om te zien dat woorden mensen zo konden raken. Op een dag nam Arianna het risico en deed ze zelf mee aan een debat. Maar toen ze sprak, lachten de andere studenten om haar zware accent. Arianna schaamde zich, maar het inspireerde haar ook om nog harder te werken. Ze oefende en oefende, ze debatteerde meer en ze verloor nog vaker. Toen, Op een dag won ze. Arianna was zielsblij. Tijdens haar laatste jaar in Cambridge werd ze verkozen tot voorzitter van de Cambridge Union. Ze was de eerste buitenlandse student en pas de derde vrouw die dat voor elkaar kreeg.
Wie ben je en waar hou jij je mee bezig?
Ik ben Merel Westrik, ik ben een journalist, presentator, ik ben oud-nieuwslezer, maar ik hou me ook heel erg bezig met de natuur. Ik maak natuurfilms en ik hou van het opzetten van dode dieren in mijn hobby. En ik hou me ook nog eens bezig met de verbouwing van een huis, momenteel.
Wat was jouw meisjesdroom?
Toen ik klein was, droomde ik van het worden van technisch regisseur bij de politie. Maar ik wilde ook helikopterpiloot worden. En ik wilde eigenlijk ook iets met de natuur doen. En eigenlijk veranderden mijn dromen om de zoveel jaar. Ik heb uiteindelijk voor de media gekozen, omdat je als journalist in aanraking kan komen met al die dingen die ik eigenlijk heel leuk vind. Dus je kan de politie interviewen, je kan een helikopterpiloot ontmoeten, je kan je bezighouden met natuurfilms. Je kan heel veel verschillende dingen meemaken in één leven. En omdat ik niet kon kiezen, was dit eigenlijk de ideale richting voor mij.
Voel je je wel eens onzeker?
Ik ben zeker wel eens onzeker. Altijd als ik aan iets nieuws begin, denk ik altijd even, oh, kan ik dit wel? Doe ik het wel goed genoeg? Dat heb ik altijd. En soms schrijft ook wel eens iemand iets over je, dat ze vinden dat een programma het niet zo goed heeft gedaan, bijvoorbeeld. En daar word ik ook onzeker van. Dat blijft eigenlijk altijd. Maar het is nooit een reden om dan niet meer te doen wat je graag doet. In 1972, toen Arianna in haar laatste jaar zat, kreeg ze een brief van een uitgever. Hij had een van haar debatten op tv gezien en wilde dat ze een boek schreef. Arianna stuurde een brief terug waarin ze zei: hartelijk bedankt, maar ik weet niet hoe ik een boek moet schrijven. De uitgever gaf niet op en overtuigde Arianna uiteindelijk om haar eerste boek te schrijven. Het boek werd een succes en werd vertaald in maar liefst 25 talen. Op haar 23ste was Arianna een bekende auteur. En haar boek bracht een internationaal gesprek op gang over de rol van vrouwen in de moderne samenleving. Toch ontbrak er iets. Arianna wist dat er meer in het leven moest zijn dan werk, succes en geld. Ze wist alleen nog niet precies wat. Ze werkte hard aan een tweede boek, maar toen ze het naar uitgevers stuurde, kreeg ze een hoop afwijsbrieven. 37 om precies te zijn. Uiteindelijk zei uitgever nummer 38 ja. Tijdens haar schrijfcarrière werd ze heel erg verliefd op een briljant schrijver en theatercriticus, Bernard Levin. Ze waren 7 jaar samen en ze hielden zielsveel van elkaar. Maar in de loop van de tijd dreef een belangrijk verschil ze uit elkaar. Arianna wilde kinderen. Bernard wilde katten. Arianna besefte dat ze een andere richting op moest gaan. En die andere richting betekende weggaan uit Londen. Dus greep ze een nieuwe kans aan en besloot ze om een nieuw leven op te bouwen in de Verenigde Staten. Arianna arriveerde in New York, gewapend met een handvol contacten en introductiebrieven van haar vrienden uit Londen. Haar plan was te blijven schrijven en om zoveel mogelijk interessante mensen te ontmoeten. De politici, kunstenaars, activisten en andere New Yorkers die Arianna leerde kennen, waren stuk voor stuk dol op haar. Mensen waren aangetrokken door haar stralende glimlach en charisma en haar gevatte humor. Arianna trouwde met Michael Huffington. Ze waren allebei spirituele mensen die altijd zochten naar de zin en het doel van het leven. Nadat ze trouwden in 1986 ging Michael de politiek in. Arianna omarmde haar nieuwe rol als vrouw van een politicus, maar een van haar grootste dromen was in die tijd ook uitgekomen. Ze was bevallen van 2 dochters. Na 11 jaar samen strandde haar huwelijk met Michael. En in 1997 scheidden ze.
Hoe herken jij jezelf in deze rebel?
Ik herken in deze rebel sowieso de liefde voor woorden en de liefde voor taal. En ik herken ook dat ze een moeder heeft die haar heel erg ondersteunt. En die heel erg in haar gelooft en heel erg trots op haar is. En heel erg trots is en zegt van je kan alles eigenlijk bereiken wat je wil. En als het een keer niet lukt, joh, maakt het eigenlijk helemaal niet uit. Ik hou toch wel van je. Dat herken ik zeker.
Wie vind jij inspirerend?
Dat vind ik een hele moeilijke vraag, want ik haal mijn inspiratie echt uit van alles en nog wat. Echt van gesprekken met mensen, tot dingen die ik zie in de natuur, tot dingen die ik lees in de krant, tot iets wat ik hoor. Maar bij al die dingen moet ik vaak wel een soort gevoeletje in mijn buik hebben van, hey, daar wil ik meer van weten, voordat ik er ook echt meer over ga lezen of meer ga vragen. En dat is iets wat moeilijk uit te leggen is, maar dat is dat gevoeletje, denk ik. Ik denk dat je je angsten en je onzekerheid telkens moet opzoeken. Dus als iets je bang of onzeker maakt, moet je het eigenlijk juist proberen. Want anders dan probeer je nooit meer wat. En dan eindig je uiteindelijk in je eentje, in een vogelhut, in de natuur, in een uithoek van het land. En dat kan altijd nog. Terwijl Ariana's carrière succesvol was, had ze het een beetje moeilijk in haar privéleven. In 2000 stierven Ariana's ouders kort na elkaar. Een paar jaar later overleed Bernard Levin, haar ex, waar ze al die jaren goed bevriend mee was gebleven. Ariana was ontzettend verdrietig. Ze had het vooral moeilijk met de dood van haar moeder, die altijd haar grootste fan was. In die periode ging Ariana wel door met het schrijven van columns. En ze zetten ze op het internet, op een site genaamd Ariana Online. Hierdoor kwam ze in contact met haar lezers. Ze zag dat heel veel mensen mee wilden doen aan het gesprek, maar zelf geen eigen platform wilden opzetten. Dus lanceerde ze in 2005 de Huffington Post. Ariana wilde dat de site een combinatie zou zijn van een online krant en een blog, zodat mensen hun meningen en ervaringen aan het gesprek konden toevoegen. Een soort gesprek dat op kantoor en aan de eettafel werd gevoerd, maar dan online. Om te beginnen vroeg Ariana aan al haar vrienden, artiesten, politici, activisten, wetenschappers en schrijvers, of ze blogposts wilden schrijven. Simpele berichten waarin ze hun mening gaven over onderwerpen die zij belangrijk vonden. De Huffington Post werd gelanceerd in 2005, toen Ariana 55 jaar oud was. In het begin kreeg ze heel veel kritiek. Experts vonden de site verschrikkelijk en voorspelden dat het een flop zou worden. Het grote lezende publiek dacht er anders over. In grote aantallen bezochten mensen Ariana's site om te lezen wat anderen te zeggen hadden. Of om zichzelf als blogger aan te melden en mee te doen aan het gesprek. De Huffington Post kreeg steeds meer bezoekers. In 2006 had de site miljoenen lezers. En in 2011 telde de site 37 miljoen bezoekers per maand. Ariana's nieuwe onderneming was een groot succes. Ariana was trots op wat zij en haar team hadden bereikt. Maar om dit alles te bereiken, werkte ze non-stop. Als ze niet bezig was met het managen van de Huffington Post, schreef ze boeken, gaf ze tv-interviews en sprak ze op conferenties. En tussen dit alles door voedde ze ook nog haar twee tienerdochters op. Op een ochtend in 2007 werd het haar allemaal te veel. Die week bezocht ze samen met haar dochters verschillende universiteiten. En 's nachts bleef ze op om te werken. Ariana was aan het eind zo moe dat ze instortte. Na een aantal onderzoeken kreeg ze een diagnose. Ze had een acute burn-out. Ariana stelde zichzelf de vraag, was dit het leven dat ze wilde? En beetje bij beetje begon ze veranderingen aan te brengen. Ariana begon zich bezig te houden met grotere thema's. Ze verliet de Huffington Post om Thrive Global te beginnen, waar ze mensen helpt om hun geluk en productiviteit te verbeteren. Aan de basis van haar nieuwe avontuur lag een simpele vraag. Een vraag waar veel Griekse filosofen hun hoofd al over gebogen hadden. De vraag was, wat is een goed leven? In haar werk en in haar privéleven blijft Ariana zoeken naar het antwoord op deze vraag. Ze schreef 15 boeken, is een wereldberoemd spreker en heeft nu 2 succesvolle bedrijven opgericht en geleid. In al haar grote ondernemingen, carrière stappen en sprongen in het diepe heeft Ariana haar mislukkingen en successen met zich meegedragen en geleerd om ze allebei te omarmen.
Hoe weet je wanneer nieuws betrouwbaar is?
Heel veel van wat je ziet en leest bijvoorbeeld op het internet lijkt op nieuws, maar is vaak geen nieuws. Altijd als je iets leest, moet je zelf ook nadenken. Klopt het? Of klopt het niet? Of dan moet je het een beetje onderzoeken? En je hebt natuurlijk heel veel betrouwbare nieuwsmerken. En daarvan weet je zeker dat er mensen op een redactie zitten die gebeld hebben, die het hebben uitgezocht, die hebben gekeken of het waar is. En dat is bijvoorbeeld een NOS-journaal of een RTL Nieuws of een grote krant. Want daar werken allemaal mensen wiens baan het is om uit te zoeken of het echt of niet echt is. Maar het is wel lastig tegenwoordig, denk ik.
Welke tips geef je aan kinderen die hun droom willen bereiken?
Nou, ik heb één tip voor als je je droom wil bereiken. En dat is gewoon lekker proberen. En als het niet lukt, helemaal niet erg. Dan komt er wel weer een andere droom. Je kan 100 dromen hebben en proberen na te jagen. En ze hoeven ook niet allemaal uit te komen. Soms mislukt er eentje, maakt ook helemaal niet uit. Als je echt jezelf durft te zijn, zei Ariana, heb je geen bevestiging van buitenaf nodig. Je hebt alleen de mogelijkheid nodig om je stem te laten horen. Volledig te leven en iets goeds te doen voor de wereld. Ook jij bent goed zoals je bent. Je hoeft niet te veranderen om leuk te zijn of om erbij te horen. En maak je vooral niet druk om wat andere mensen van je vinden. Jij bent jij en je bent perfect zoals je bent. Dus durf de rebel te zijn die je bent. De wereld wacht op je. Bedankt voor het luisteren.
Je luisterde naar Bedtijdverhalen voor Rebelse Meisjes. Volgende keer een nieuw verhaal over een andere rebel. Abonneer je in je favoriete podcast-app, laat een review achter en mis geen enkel luisterverhaal van Abel.
Bedankt voor het luisteren. Tijd voor audio, tijd voor Abel.